Goedenavond, luisteraars. Vanavond mogen wij u weer een meditatie voorlezen uit het boek Een kleine man van grote kracht, geschreven door dominee H.C. van der Ent. Aan de beurt zijn vanavond de hoofdstukken 26 en 27. En wij willen u eerst lezen uit Gods onfeilbaar woord en wel uit Richteren 6, de versen 28 en 29. Dus Richteren 6, de versen 28 en 29. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van den Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeide de een tot den ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Dan lezen wij u nu de hoofdstukken 26 en dan sluiten direct lezen we door hoofdstuk 27. Als nu de mannen van die stad der morgens vroeg opstonden, zie, zo was des Baals altaar omgeworpen, en de haag die daarbij was afgehouwen, en de tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Gideon en zijn 10 helpers zijn er dus in de nacht op uitgetrokken. Zij hebben hard gewerkt. Ik zie ze in mijn gedachten bezig. Het altaar van Baal wordt ondersteboven geworpen. Het wordt tot de grond toe afgebroken. Zo gaat het ook met dat bos. Die paal, weet je wel, die wordt ook omgehouden. En daarna gaat men het altaar bouwen zoals de Heere het bevolen had. Vervolgens wordt de tweede var geofferd. Gideon met zijn mannen vormde de nachtploeg. Zij hebben die nacht echt niet de lijn getrokken. Nee, ze waren een zeer gewillig volk. Hun hart was door de Heere gewillig gemaakt. Zij brachten de nacht door in de dienst des Heeren. Ja, dat is ook een gedachte. Hij komt zomaar bij mij op en daarom mag ik hem niet laten gaan. De nacht doorbrengen in de dienst des Heeren. Doen jullie dat ook wel eens? Misschien zeg je, de nacht is om te slapen, dominee. Nu, daar heb je nog gelijk in ook. De Heere heeft de nacht gegeven om te rusten. Wat is het een voorrecht dat de nacht er nog is? Veronderstel dat het altijd dag zou wezen. Je zou dan rusten niet meer toekomen. God heeft het naar zijn wijsheid al zo bestuurd, dat er niet alleen een dag is, maar ook een nacht. Als je in de nacht mag rusten, dat is ook een zegen. Zie hem maar niet over het hoofd. Ik geloof dat David het als een zegen ervaren heeft toen hij zeide, ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Hij had in die nacht weer kracht gekregen om met blijdschap de nieuwe dag tegen te treden en zijn arbeid te doen. Het is een zegen als je zo slapen mag. En toch, het kan gebeuren dat je desnachts wel eens werken moet. Het moderne leven is zo geregeld dat je tegenwoordig continu bedrijven hebt. Dat zijn bedrijven waar altijd doorgewerkt wordt, dag en nacht. Zelfs des zondags ook. Dat er dag en nacht gewerkt wordt omdat dit niet anders kan, daar heb ik geen bezwaar tegen. Dat men het ook des zondags doet, daar heb ik wel bezwaar tegen. En er is natuurlijk arbeid die op de zondag ook door moet gaan. We noemen dit noodzakelijke arbeid. Ik denk aan ziekenhuizen, boerenbedrijven waar het vee verzorgd moet worden. Doch, er wordt op de zondag ook heel veel werk verricht wat evengoed nagelaten zou kunnen worden. Iemand die de vreze des Heeren beoefent, die zal zeker zoeken gevrijwaard te blijven van zondagsarbeid, ook al moet hij dan wat minder verdienen. Want degenen die God lief krijgen, die krijgen ook de dag des Heeren lief. Ik geloof niet dat het overbodig is dit eens onder de aandacht te brengen. Op de zondag wordt zo ongeveer alles geoorloofd geacht. En men vergeet dat het de dag des Heren is, die besteed moet worden in de dienst des Heren. Arbeid in 's Heren dienst is op zondag geoorloofd, ja, zelfs geboden. Het is mij nogal eens overkomen dat men zijn vragen niet had geleerd voor de catechisatie. Het argument was dan dat men geen tijd had. Ik zeide dan tegen mijn jonge vrienden dat ze het dan maar op zondag moesten doen. Het zou een nuttige tijdbesteding zijn. En het gevatte antwoord was dan, op zondag mag je niet werken. Men is dan ineens zogenaamd vroom. Jonge vrienden, laat je ten deze er niet door verleiden. Als er één zou zijn, ik kan het mij haast niet voorstellen, die met de vraag rond zou lopen of hij des zondags wel zijn vragen zou mogen leren, dan wil ik hem wel zeggen dat het een van Gods wegen geoorloofde zaak is. Doe het dan maar biddend en je zult er nooit spijt van krijgen. Wanneer je in de nacht moet werken, hoe doe je dan je arbeid? Doe je hem dan gewillig of doe je het mopperende? Ik kan dat best begrijpen hoor, maar goedkeuren kan ik dat natuurlijk niet. Want we moeten onze arbeid zo getrouw verrichten gelijk de engelen in de hemel dat doet. Ja, dat is ook een zaak om over na te denken. Want het schijnt tegenwoordig de hoogste wijsheid te zijn, hoe kan ik met zo weinig mogelijk te presteren, zoveel mogelijk verdienen. Werken is ook godsdienst, zei eens iemand tegen mij. Inderdaad, werken is ook godsdienst. Iemand die te lui is om te werken, dient daarmee de beslist God niet. De gelegenheid wordt er wel door geschapen om nog meer kwaad te doen. Het is al een oud spreekwoord, maar niettemin waar, dat ledigheid des duivels oorkussen is. Hij maakt er gebruik van om je tot allerlei kwaad te doen vervallen. Gideon en zijn mannen vormden dus de nachtploeg. Zij verrichtten arbeid met hun handen in de dienst van God. Hun geest was daar niet van uitgesloten, ze hebben het gewillig gedaan. Zo kan men dus nog in de nacht met de arbeid zijner handen God dienen. En als men het dat gewillig mag doen, omdat God het wil, dan doet men het ook met zijn geest. Nu kan men 's nachts ook werken terwijl men op bed ligt. Het kunnen boze werken zijn die daar bedreven worden. Mijn vader zei vroeger wel eens, de nacht is voor het ongedierte. Nu, dat is waar. In de nacht komt het ongedierte op de been. Hebben jullie daar ook wel eens last van? Wat kan dat een moeite geven? Je kunt niet slapen en goede gedachten kun je niet krijgen. Je zit er vol van om kwaad te doen. Het beste middel is dan om maar te gaan bidden. Tegen alles in desnoods. Ach, ik weet dat je me tegen kunt werpen en zeggen, dat gaat dan ook niet eens, bidden kan ik ook al niet. Het is waar, we kunnen niets anders dan kwaad als het erop aankomt. En toch kan ik jullie geen andere weg wijzen. De Heere nodigt er als het ware zelf toe uit als hij zegt, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Probeer het dan maar, er is niets bij te verliezen, je kunt er alles bij winnen. Het kan 's nachts ook anders wezen, namelijk dat je geestelijk in arbeid bent. Je kunt dan ook niet slapen, maar het wordt dan echt niet als een ramp beleefd. Je bent in je gedachten vol van de goede tierenheden des Heren. De ene lieflijke gedachte na de andere omtrent God en goddelijke zaken komt dan in je binnenste op. Ik geloof dat David ook zoiets had toen hij zeide, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren, Psalm 16, vers 7. Zeg niet dat deze dingen tot de onmogelijkheden behoren of uit de tijd zijn, want het komt ook nu nog voor. Ik ken ze wel, die midden in de nacht uit bed ging om een brief te schrijven naar de dominee. En ik moet eerlijk zeggen, het was te lezen. Als je goedheid Gods beleefd wordt, dan loopt de monden ervan over. En als je dan niet in de gelegenheid bent om het met je mond te doen, doe het dan maar met de pen. Laat die dan ook maar eens een keer overlopen. Misschien zit er hier of daar wel een die zijn hart eens op een goede manier zou willen luchten. Nu, je kunt het bij mij kwijt. bezig zijn in de dingen des Heren, en dan bij nacht. Er is geen zaliger werk, en het is een arbeid die dubbel beloond wordt. Ja, zo gaat het met nachtwerk in het natuurlijke. Daar wordt meestal extra geld voor gegeven, want het moet toch ergens aantrekkelijk gemaakt worden. In geestelijk opzicht wordt de nachtarbeid de goede dan niet in klinkende munt uitbetaald. Geestelijke zaken worden geestelijk beloond. Men krijgt er een ongekende vrede door in het hart. Bezig te zijn met God in vrede met God. Kennen jullie het, jongens en meisjes? Dat is een beloning op zichzelf. De Heere doet zich dan als het loon ervaren. Hij zeide eens tot Abraham, vrees niet, want ik ben u een schild en uw loon zeer groot. Nee, rijker kan niet. Ik wens jullie allemaal veel nachtwerk toe. Het is arbeid waar men naar buiten toe zoveel notitie van niet zoveel notitie van neemt. Maar de Heere geeft er acht op. Het kan je zoveel vrede en vreugde geven, dat je zelfs in de nacht gaat zingen. Zingen bij de arbeid. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Die zo in de nacht werkt, doet het niet met tegenzin. Hebben jullie er zin in? De nachtploeg heeft zijn werk verricht. Na volbrachte arbeid is Gideon met zijn mannen naar huis gegaan. De inwoners van zijn plaats worden wakker. Het waren getrouwe dienaren van Baal en de paal, het bos. De zonde van de wellust, echt een vleeselijke zonde, werd gieriglijk door hen bedreven. Zij dankten er hun afgoden voor, dat ze tenminste nu zichzelf eens uit konden leven. Doch, wie schetst hun ontsteltenis, toen ze des morgens langs het altaar van Baal gingen, en zijn vermeende echtgenoot, de paal, werd geacht zijn vrouwelijke wederhelft te zijn, en tot de ontdekking kwamen dat van beiden niets meer was overgeschoten. In plaats van het Baals altaar dat dagelijks rookte, en waarop ze ook nu hun offers weer wilden gaan brengen, stond er een altaar, gewijd aan de Heere, Yahweh, hun bondsgod. Daarop rookten nog de smeulende resten van het brandoffer dat men de Heere had gebracht. En wat was nu het gevolg van deze voor hen trieste aanblik? Er ging voor hen een prediking vanuit. Hebben zij deze prediking ook verstaan? Misschien vragen jullie welke prediking ging er dan vanuit voor hen? Nu opgelet. Hun werd gepredikt dat, als zij niet op wilden houden met die gruwelijke afgodendienst, dat dan een ander hen daartoe brengen zou. Als zij de Heere niet wilden dienen zoals hij dat in zijn woord bevolen had, dan moesten ze nu zien hoe het moest. Zij werden als het ware met hun neus erop gedrukt om te zien dat hetgeen zij tot nu toe gedaan hadden kwaad was in de ogen des Heren, en anderzijds hoe de Heren wilde dat zij wandelen zouden. Het was dus een prediking, zo zou je het ook kunnen zeggen, waarin de lieden van die stad recht en genade werd verkondigd. Dat het Baals altaar met de daarbij behorende paal was afgebroken, dat was recht. Dat de vereerders van die afgod nog niet waren afgebroken, dat was genade. Dat hen daarboven nog de weg gewezen werd hoe ze weer in de rechte verhouding tot God konden komen, dat was als het ware een dubbele genade. Hoe hadden de Abiezrieten in de schuld moeten vallen? Hoe hadden ze hun zonde moeten beleiden, God om vergeving moeten vragen en hem tevens moeten danken dat hij hen nog gespaard had en de weg wilde wijzen, waardoor het tussen de Heere en hen weer goed zou kunnen komen? Doch, van deze prediking verstonden zij blijkbaar niets, want zij werden kwaad op hem die dit stuk hen geleverd had. De vraag was alleen maar, wie heeft dit gedaan? Want dat was de spelbreker van hun zondige leven. Die man die dit gedaan had, was een rustverstoorder. Die man keerde de bestaande orde om. Die kon men niet ongestraft laten. Men ging daarom in de vroege morgen naastig op onderzoek uit, om de dader te vinden. Zij deden overal navraag. Zo zeiden de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, iedereen die ze tegenkwamen werd om inlichtingen gevraagd. Heb jij iets gezien? Heb jij iets gehoord? Zou jij ons kunnen vertellen wie het Baals altaar heeft omgeworpen? Enzovoort. Ten slotte, ja, ze kwamen erachter. Gideon, de zoon van Joas, de dorpsoverste, had hen dit geleverd. Jullie hebben al lezende natuurlijk zitten denken, wat heeft dat ons nu te zeggen? Die Abizirieten zijn al lang dood. Wij hebben geen Baalsaltaren met de bijbehorende palen. Derhalve, deze dingen raken ons niet. Ik zou zeggen, vrienden, een weinig geduld nog. Wat denken jullie van de bal in deze tijd? Nee, als ik bal schrijf, is dat echt geen drukfout. Ik bedoel heel echt de voetbal. Is dat niet een afgod? Is dat niet de afgod? En dan die palen, ik bedoel natuurlijk doelpalen. Maar het zijn toch ook palen en ze behoren bij de bal. Half Nederland buigt ervoor. Wie buigt er eigenlijk niet voor? En welke offers worden daar dagelijks niet aangebracht? Voor een topvoetballer betaalt men miljoenen guldens, ondanks de nivelleringspolitiek van het kabinet. De kranten worden half gevuld met voetbaluitslagen. Het RD doet daar niet aan mee, gelukkig. Maar het kan toch wel eens nuttig en nodig zijn dat de dwaasheid van ons volk onder de aandacht wordt gebracht. Jongens en meisjes, worden jullie op de school en op je werk niet met deze afgodendienst geconfronteerd? En wat zijn daar menigmaal de gevolgen? Men wordt er hysterisch van. De voetballers staan onder een zodanige strenge bewaking, als koning er zelfs niet te beurt valt. Worden ze als goden vereerd of niet? En dan te weten dat het jongens zijn die het meer in hun benen hebben zitten dan in hun hoofd. Want soms kunnen ze amper tot 10 tellen. Ik dacht dat jullie me wel begrepen. Hoe ver ga je daar zelf ook in mee? Want wat de massa doet, eer bewijst, om daar tegenin te gaan, dat valt niet mee. Want dan kom je spoedig alleen te staan. Dezelfde prediking die van de daad van Gideon en zijn mannen uitging, wordt vandaag nog gehoord, al is het dan op een andere manier. Het evangelie wordt op zoveel wijze verkondigd. Er zijn nog heel wat mensen in Nederland, dankzij Gods genade, die de zonden aanwijzen en die oproepen om weder te keren tot de Here. Mensen die figuurlijk gesproken de afgoden omverwerpen en de palen afbreken. Ze getuigen van oordelen die komende zijn, wanneer men voortgaat met kwaad te doen. Zij wijzen ook de weg der ontkoming van de toren Gods, namelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus, die met ene offerande een volkomen genoegdoening heeft teweeggebracht. Recht en genade wordt nog verkondigd. O zeker, ik weet ook dat er veel een evangelie verkondigd wordt naar de mens. Bij zodanige predikers is het kwaad geen kwaad meer. Het wordt veel eer goed gepraat. Men heeft de synthese tussen kerk en wereld gevonden. Doch, wanneer men een vriend van de wereld wil zijn, dan wordt men een vijand van God genaamd. Jongens en meisjes, geef daar acht op. Jullie leven midden in de wereld en de zuigkracht daarvan is geweldig groot. En het hart van een natuurlijk mens ligt die kant op. Doch, afgedacht van alle verleiders, zijn er toch ook nog die op het rechte spoor ons zoeken te leiden. En die verkondigen nog recht en genade, dat het recht is als er rampen in de wereld zijn, en dat het recht zou zijn als ook ons die rampen zouden treffen. Zij verkondigen dat het genade is als men nog leeft, want niemand heeft het verdiend. Zij getuigen er ook van dat de Heere ons laat leven, omdat Hij nog een lust in onze dood heeft, maar dat Hij daarin lust heeft dat we leven zouden, eeuwig leven door het geloof in Zijn Zoon. Het moest dit iedereen in verwondering brengen over de goede tierenheden des Heren, die toch echt elke morgen nieuw over ons zijn. Doch, wat hoor je ervan? Wat zie je ervan? Zijn jullie ervan onderste boven, of vinden jullie het misschien ook de gewoonste zaken van de wereld, dat men buigt voor de afgoden op allerlei gebied, en dat de Heere er geen eind aan maakt? Een mens van nature is helaas zo. Zijn ogen moeten er echt voor geopend worden, want anders is hij precies eender als die Abizrieten. Wanneer er een spaak gestoken wordt in het rad van het zondige leven, ook van ons zondige leven, nemen we het dan in dank aan? Of rijst dan de toren op in ons binnenste? Als je goed gaat zien wie je eigenlijk bent, dan wordt het een wonder, steeds groter. Dat de Heere er nog geen eind aan gemaakt heeft, dan zeg je: Heere, waarom hebt u mij nog gespaard, terwijl er zoveel anderen door de dood dagelijks worden weggenomen? Als u mij ook weg zou nemen, dan zou het gerecht zijn in al uw weg en werk. En dat is ook zo. Maar nu kent zijn goedheid in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Ik zou zeggen, laten we het voor ditmaal hierbij houden. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Ik hoop dat jullie maar veel het zuchten om genade zullen mogen beoefenen. Want dat blijft toch ook waar. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Tot zover het gelezene, en dat het nog tot zegen mag zijn. Hartelijk dank voor het luisteren en wens u nog een goede overdenking en een goede avond toe.